Geliefde gemeente, zojuist in de consistorie werd me gevraagd, begint u nou met de catechisme spreken? Nou, nog niet helemaal. Dat is op zich wel gebruikelijk in de middagdienst, als de Heer het geeft, komt dat ook. Maar daar beginnen we niet. In de eerste plaats, dominee Schreuders, dat begreep ik van de week, die heeft laatst uit de Nederlandse geloofslijn is gepreekt. Maar die was nog niet helemaal klaar. Dus het leek me goed in overleg met het moderamen om daar dan te beginnen, bij artikel 28 van de Nederlandse geloofslijdenis. Maar dat hoop ik dan te doen in september, na de zomervakantie. Voor de tijd zijn er 5 middagdiensten. Het leek me goed om daar een prekenserie ter hand te nemen waar ik in Oldebroek mee geëindigd ben. Dat was een prekenserie naar aanleiding van een boek. Een oud boek. Een van de meest vertaalde boeken ter wereld. Een boek dat misschien wel in 200 talen vertaald is. Misschien weet u al wel welk ik bedoel. Het is een gelijkenis. Het is een verhaal, een verhaal van een reis, maar dat betekent eigenlijk iets anders. Dat verhaal heeft een geestelijke betekenis, net als de gelijkenissen van de Heer Jezus. Dat verhaal van een reis, dat wijst op de reis, de levensreis die we allemaal moeten maken. En we noemen het boek de Christenreis. Of ook wel pelgrimsreis, de reis van de tijd naar de eeuwigheid, de reis van de stad verderf naar de hemelstad. Kijk, in dat boek gaat het niet om iedereen. In dat boek gaat het juist, tenminste vooral, over een christen die reist. Die reist inderdaad uit de stad verderf naar de hemelstad. Anderen reizen hun verderf tegemoet. Dat is ook de werkelijkheid. We kunnen op 2 manieren reizen naar de eeuwigheid. En daarom moeten we bij het begin beginnen en horen en ons erbij bij stil laten zetten dat het niet goed zit. Die Christenreis die begint in de stad verderf. Ik hoop dat u het boek kent. Als u het boek nog niet kent, dan zou ik u aanraden, lees het. En als je kinderen het nog niet kennen, laat ze het lezen. Lees het op zondag voor. Sowieso, ik hoop dat u het doet, op zondag voorlezen. Dat is heel mooi als gezin samen, het is ook heel goed voor het gezin, voor de kinderen. En zeker als je goede boeken leest. Nou, de Christenreis, dat is wel typisch een boek dat goed is om voor te lezen. Dus als u het nog niet kent, als jullie het nog niet kennen, zou ik het je aanraden. Ik ga nu niet het hele verhaal vertellen in deze prekenserie, want wij preken niet over een willekeurig menselijk boek, hoe belangrijk ook. 5 preken zijn er en die 5 preken die zijn naar aanleiding van dat boek. Het gaat over een Bijbeltekst. En ik zei al, we beginnen bij het begin en dat is de stad verderf en daarom staan we stil bij Efeze 2, vers 3. De laatste woorden van Efeze 2 vers 3. Efeze 2 vers 3c. Waar we lezen. Wij waren van nature kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen. Tot zover. Onder dit woord van God. En boven de preek. Heb ik genoteerd. Kinderen des toorns. 3 gedachten. Zo is het. Als tweede, is het zo? En als derde, blijft het zo? Kinderen des toorns. Zo is het. Is het zo? En blijft het zo? Dus we staan eerst stil bij die bevestiging. Zo is het. Wij zijn van nature kinderen des toorns. Die pelgrim uit het boek van John Bunyan, die woonde in de stad Verderf. En die stad Verderf, die staat eigenlijk symbool voor de wereld. Niet alleen deze man is erop gegroeid, maar in feite alle mensen. De stad Verderf. En die naam is niet voor niks zo. Die naam zegt ons twee dingen. Twee dingen die in deze wereld werkelijkheid zijn. Het verderf is overal. We hebben een verderfelijk leven, of we leven verdorven. Wat is verderf? Verderfelijkheid. Of bederf. Kinderen kennen dat denk ik wel van een appel. Of een peer. Soms lijkt je er aan de buitenkant nog goed uit te zien. Zeker bij peren heb je dat. Als je hem te lang hebt laten liggen, van de buitenkant is de schil nog gaaf. Maar als je hem vastpakt, dan voel je al, je kunt hem helemaal inknijpen. En er is niks meer aan. Hij is bedorven. Hij is niet meer goed. Hij is niet zoals hij moet zijn. Het mooie, het lekkere van de peer is eraf. En dat doet nou de zonde met deze wereld. Deze wereld is door God gemaakt, is door God goed gemaakt en als we om ons heen kijken zien we veel moois. Maar van binnen is dat verderf door de zonde. Alles wat God mooi gemaakt heeft is lelijk geworden. Het is niet meer zo goed als dat God het bedoeld heeft. En het is eigenlijk helemaal niet meer goed. Het verderf zit overal. Maar het woord verderf zegt nog iets in de Bijbel. Het is ook waar het op uitloopt. Je kunt ook iets in het verderf storten. Het verderf, dat gaat over de stad. Wat betekent verderf ook? Dat het kapot gemaakt wordt. Dat er niks van over zal blijven. En dat geldt ook voor deze wereld. Deze wereld maakt zich rijp voor het verderf. Aan de ene kant zeggen we dus het verderf is er al, door de zonde. Aan de andere kant zeggen we het verderf komt nog. Het eeuwige verderf. De eeuwige ondergang. En dat is eigenlijk wat hier de tekst ook zegt. Wij waren van nature kinderen des toorns. Kinderen des toorns, dat betekent dus, wij zijn als het ware geboren in die toorn. Voortbrengselen van een leven waar de toorn is. En die toorn is Gods toorn, dat begrijpt u. Wij worden geboren midden in die toorn van God. Rijp voor het oordeel. Kinderen des toorns, dat zegt iets over nu. Nu liggen wij onder de toorn van God. Johannes zegt daarover in hoofdstuk 3. Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dus dat komt niet nog, dat is nu al zo. Is al veroordeeld, ligt nu onder de toorn van God. En het komt nog. Kinderen des toorns betekent ook kinderen die als het ware bestemd zijn voor de toorn. Dat is niet het enige wat je ervan kunt zeggen. Het is niet zo dat God ons gemaakt heeft, dat God een mens op deze wereld gezet heeft om maar te kunnen toornen. Maar het is wel zo, zoals we nu leven, zijn wij rijp voor de toorn van God, voor het laatste oordeel. En dus nu al rust de toorn van God op ons. en de toorn van God komt nog. De volle uitstorting van die toorn. God houdt zich nu nog in. Maar dat betekent dus niet dat God zegt, ik zeg er straks pas wat van. En ik vind er straks pas wat van. Nu zegt de Heere, uw zonde, die maakt u het voorwerp van mijn toorn. Zo hebben we het gezongen. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Dus nu rust de toorn van God op ons. En de uitbarsting van die toorn die zal komen in het oordeel. Bij ons sterven. Bij de wederkomst. Het is wat, hè, als je dat moet zeggen. Zoals we hier bij elkaar zitten, geldt dat voor ons allemaal. Wij, zegt Paulus hier, wij, en dan bedoelt hij de hele gemeente van Efeze en zichzelf, wij waren van nature kinderen des toorns. Gelijk ook de anderen. Gelijk ook de anderen, dan kijkt hij om zich heen. Of dan zegt hij tegen de Efeziërs, kijk maar eens om je heen. Jullie zitten daar in de kerk bij elkaar. Het was daar in Efeze maar één gemeente. En vast nog niet eens zo'n grote gemeente als hier in Moria. En Efeze was een megastad. Honderdduizenden mensen. En goddeloos dat het er was. Tenminste op sommige plekken. En dan zouden die Efeziërs kunnen denken, ja, die hoerenlopers, die afgodendienaars, die leven voor drank en drugs, die zijn kinderen van de toorn van God. Laat God maar eens goed op ze toornen. Nee, zegt Paulus, wij. Dus ook diegenen die tot geloof gekomen zijn, die hadden niks waarom ze beter waren. Dat zij inderdaad het verdienden om naar de kerk te gaan en zalig te worden. Maar ook Paulus. Paulus die een Jood is, die besneden is. Wij, zegt Paulus, wij waren van nature kinderen des toorns. Net als David die ook besneden was. En dus net als u die ook gedoopt bent. Net als jij. Kijk, er is verschil. Als je gedoopt bent, ben je apart gezet. En dan zegt God, je hoort bij mij. En je mag helemaal niet kiezen wat je doet. Het is eigenlijk maar één mogelijkheid. Je hoort bij mij. Dat is wat de Heer ervoor houdt. Dus de doop maakt onderscheid. Maar de doop maakt onderscheid waar geen onderscheid is. En eigenlijk is het zelfs zo, als je gedoopt wordt, dan zegt de Heer tegen jou, tegen u nog eens nadrukkelijker. Wij weten het, als het goed is, nog beter dan de rest. Maar we zijn dus niet beter dan de rest. Wij zijn kinderen des toorns. De volwassenen. En de kleinsten. Niemand uitgezonden. En het is wat als je zo om je heen moet kijken. Kijk, voor een predikant is het mooi als de kerk een beetje vol zit. En ik kan me voorstellen dat u het ook zegt. Nou, het is fijn vol, het zingt fijn. Maar hoe meer mensen er voor je zitten of rondom je zitten, hoe ernstiger het eigenlijk wel kan voelen. Kijk, mensen die er niet zijn, daar geldt hetzelfde voor. Maar als je elkaar zo ziet, dan moet je dat dus zien. Zoveel mensen die van nature kinderen des toorns zijn. En vlieg het je wel eens aan. Als je de kerk inloopt. Als je andere mensen naar de kerk ziet lopen. Vlieg het je wel eens aan. Als je in de winkelstraat loopt. Als je in de trein zit. Als je aan de lopende band staat. Iedereen die daar ziet, kinderen des toorns. God tegen. En wat moet je dan nog? Als God tegen is, hoe kun je dan gelukkig zijn? Kijk, als je Als je moeder boos op je is, dat is niet fijn. Ik hoop dat kinderen dan echt verdrietig zijn. Mama is boos op me. Wat heb ik verkeerd gedaan? Mama is boos op me. Zo moet het niet blijven. Het moet weer goed worden. Want het is niet fijn in huis als je moeder boos is. Als je vader en moeder boos zijn, is het nog erger. Als ze de volgende dag nog boos zijn, is het helemaal erg. Maar het is niet zo erg als dit. Het is niet zo erg als dit. Sowieso, een vader en moeder die kunnen onterecht boos zijn. Ze hebben zich vergist. Maar God niet. Als God toornig op ons is, dan is dat terecht. En als God toornig op ons is, dan kan ons niemand daartegen helpen. Psalm 90 zingt het, die hadden we ook heel goed nu kunnen zingen. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten? Wie kent eigenlijk die toorn? Wat we ons bij de toorn van God voorstellen is nog niet zo ernstig als dat het is. Alles in God, zijn liefde ook, zijn heiligheid, zijn wijsheid. Alles in God is groter, volkomener dan wij ons kunnen voorstellen. Dus ook zijn toorn. En ik zei, die is terecht. Kinderen is toorns, dat is niet omdat God zo gramstorig is, omdat hij zo'n moeilijk karakter heeft. Dus toorn is terecht. Waarom? Nou, er staan hier een paar dingen genoemd. In vers 1 staat, gij waart dood door de misdaden en de zonde. Dood. Hij ziet mensen die zouden moeten leven en die zijn dood. Ze liggen midden in de zonde. Zo zijn we al geboren. Erfzonde die zorgt ervoor dat we van meet af aan geestelijk gezien dood zijn. Niet in staat om het goede te doen. Je hoeft kinderen niet te leren zondigen. Je hoeft kinderen niet te leren brutaal te zijn of zo. Of te liegen. Ik denk niet dat er ooit een ouder in ons midden geweest is die gedacht heeft, dat u me als man en vrouw overlegd hebt, wij moeten ons kind wel een beetje leren liegen, anders is hij te eerlijk. We moeten ons kinderen wel een beetje leren brutaal te zijn, anders is hij te braaf. Het hoeft u niet te leren. Het zit erin. We zijn geestelijk gezien dood. Het zit erin. Al voordat we nog maar iets kunnen zeggen. En het komt eruit. Dat beschrijft Paulus ook. Die misdaden en zonden van vers 1, daarvan zegt hij in vers 2, daar hebt gij in gewandeld. En vers 3 zegt, daar hebben wij allen eertijds in verkeerd, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. Dus als je dan zegt, ja, die zonde van Adam, die erfzonde, daar kan ik niks aan doen. Dat ik in zonde ontvangen en geboren ben, zoals Psalm 51 zingt. Heb ik niet voor gekozen? Nou, dan moet je maar eens eerlijk zeggen. Heb je er niet mee ingestemd? Heb je er tegen gekozen dan? Toen wij opgroeiden, hebben we allemaal in de praktijk laten zien dat we het eens zijn met Adam. Doende de wil van het vlees en van de gedachten, dus van ons eigen hart. Van onze eigen wil, van onze eigen begeerte. Ook daarin geldt wat hier staat, gelijk ook de anderen. En natuurlijk, daar hebben we het gisteren ook al over gehad. Er zijn mensen die het veel uitbundiger, die leven het meer uit. Maar zelfs de meest brave kerkganger, die herkent wat de meest grove crimineel, of drugsdealer, wat je ook maar kunt verzinnen, wat hij doet. Wij deden de wil van het vlees en van de gedachten. En, nog één ding. In vers 2 staat. We hebben gewandeld naar de eeuw van deze wereld. Dat betekent dus de tijdgeest. Zoals de wereld in elkaar zit, zo doen wij het ook. Die stopt niet bij de muren van de kerk. Maar dan ook naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen en ongehoorzaamheid. De duivel. En de duivel en al zijn duivelse legers, al die boze geesten die van God af willen trekken, daar luisteren we naar. Van nature doen wij dingen waar de duivel blij mee is en niet waar God blij mee is. En dat alles zegt, daarom bent u een kind van de toorn. Dat ben je van meet af aan. En dat bevestig je elke dag weer. Onze tweede gedachte. Is dat zo? Kijk, misschien zegt u wel heel makkelijk, ja, dat is zo. Het staat in de Bijbel. We belijden het. We zijn allemaal zondaren. Maar gaan we nog eens even naar die stad kijken. Die stad Verderf, waar Christen, die toen nog geen Christen genoemd werd, waar die in leefde. Die stad Verderf, waar de zonde allemaal heerste. Die stad Verderf, waarvan duidelijk was, die ging naar het verderf toe, naar het oordeel toe. En als je dan eens in die stad keek, maakte iemand zich te druk om? Leek er niet op. Al die mensen leefden maar verder. Eten en drinken en vrolijk zijn. Er valt wat te genieten. Wat zou je moeilijk doen? Nou, dat zien wij toch om ons heen. Geloven wij het echt dat wij van nature kinderen des toorns zijn? Geloof ik het als predikant? Wat denken jullie? Geloof ik dat? Geloven jullie dat? Denken jullie dat ik het geloof dat we allemaal kinderen van de toorn zijn? Ja, ik geloof het wel. Dan weet je, ik geloof het vaak helemaal niet goed genoeg. Als je echt als predikant ervan doordrongen bent, dat alle mensen voor je onderweg zijn naar de rechterstoel van de Heer Jezus. Dat iedereen die niet gelooft verloren gaat. Dan word je wel heel ernstig, hè? En soms voel ik het zo ernstig. Soms voel ik het niet zo. Dus je mag ook wel bidden of de dominee eerlijk zal zijn. Ernstig zal zijn. Want het is ernstig. En gelooft u het? Als u naar de kerk gaat. Ga je dan ook met dat ernstige besef. Het komt erop aan. Het komt erop aan voor mij. Het komt erop aan voor de anderen die met mij naar de kerk gaan. Kijk je wel eens zo naar degene die naast je zit. Ook van nature, kinderen des toorns. Dan ga je misschien wel eens wat anders met elkaar om, hè? Dan maak je trouwens ook geen onderscheid. Dan is niet de ene beter voor je dan de ander. We hebben allemaal gezondigd. Is wat. Dus het is al de vraag, kijken wij wel zo de wereld in? En als we dat dan al beseffen, dat is nog iets anders dan dat we het beleven. Vanmorgen in de consistorie zei ik nog een oudeling, het was op Psalm 79 gezongen, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daar wordt ons uit gunst vergeven. En dan staat er ook, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Toen zei die oudeling, ja, is dat zo? Het zou ons met schrik moeten vervullen. Maar gebeurt dat? Schrikken wij ervan als wij beseffen dat wij gezondigd hebben tegen God? schrikken wij ervan als we beseffen dat Hij de rechter is. Dat alles wat wij gedacht hebben, wat we gedaan hebben, wat we gevoeld hebben, wat we gewild hebben, wat we gezegd hebben, alles, dat door Hem beoordeeld wordt. En dat zijn toorn erover gaat. Vervult dat ons met schrik? Loopt u er wel eens mee? En loopt u er wel eens mee vast? Ik mag het zeker ook wel tegen de ouders zeggen. Kijkt u ook zo naar uw kinderen? Kijk, neem aan als u nu in de kerk zit, dan zou u het echt jammer vinden als uw kinderen niet meer naar de kerk gingen. U hoopt echt dat ze naar de kerk blijven gaan. En ook, nou ja, als het niet hier is, dan een beetje vergelijkbare kerk. En ook 2 keer per zondag. Dat ze gewoon netjes naar de kerk gaan. Dat zult u allemaal wel hopen. Maar weet u ook waarom? Is opvoeding voor u ook iets ernstigs? Het komt er niet op aan dat we netjes samen naar de kerk blijven gaan. Maar het komt erop aan dat wij onze kinderen meenemen naar de rechterstoel van de Heer. Het allerernstigste wat er in je leven kan gebeuren is dat je onverzoend sterft. Dus het allerergste wat uw kind kan overkomen is dat hij onverzoend sterft. Het allerergste. Dat maakt opvoeding tot een serieuze bezigheid. Kijk, je hoort wel eens zeggen, ja, ze moeten toch een beetje meekomen. Ze moeten toch wat bereiken. Ze moeten er toch een beetje bij horen. Maar dat is allemaal niet waar. Onze kinderen moeten niks. Behalve voor God verschijnen. Als het erop aankomt, is dat het enige waar we zeker weten, dat moeten ze. Ze moeten voor God verschijnen. En hoe ernstig. Als dat is. Onverzoend. Als kind des toorns. Dat wij allen, de ouderen, de jongeren, kinderen des toorns, en de Heere vraagt ons, geloof je dat? Beleef je dat? Schrik je daarvan? Loop je ermee vast? In die stad Verderf liep een man daarmee vast. Hele stad die ging feestend verder, of in elk geval gewoon zijn dagelijkse gang. Maar die ene man die ging gebukt. Hij had een zwaar pak op zijn rug. Dat drukte zijn schouders naar beneden. Daar had hij het zo moeilijk mee. En mensen die zeiden, joh, kijk eens wat blijer. En hij zei, maar wat is er eigenlijk blij te zijn? Hoe kan ik blij zijn met zo'n pak op mijn rug? Wat is er dan? Dat pak is het pak van de zonde. Ik heb zo'n last van de zonde. En ik weet van de toorn van God. En daar liep hij mee. En daar liep hij mee vast. Daar zuchtte hij om. Maar hoe wist hij dat? Hoe kwam het dat deze man er last van had gekregen? Nou, dan volgen we nog even. Dan zie je hem daar gebukt met het zware pak de stad uitsjouwen. En zit hij daar alleen. En zijn buren die hebben misschien wel straatfeest, maar hij zit er alleen. Wat doet hij daar? Hij pakt een boek. En hij leest in dat boek. Dat boek heeft hij pas gekregen. En daar heeft hij het gelezen. Dat de stad Verderf zal worden omgekeerd. Hij heeft dat boek gelezen en nou weet hij het. En nou kan hij niet meer van loskomen. Welk boek is dat? Nou, dat begrijpen ook de kinderen wel. Dat is de Bijbel. En dat is in het bijzonder de wet. Als we dan verder gaan in de christenreis, dan krijgt hij nog een boek en dat is de Evangelie. Maar dit is de wet. Het boek van de wet waarin staat, vervloekt is het iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven in het boek der wet om dat te doen. Het woord van God is naar hem toegekomen. De wet is naar hem toegekomen. Dat is de belangrijkste reden waarom we elke zondagmorgen beginnen met de wet. Zelfs voordat we uit de Bijbel lezen, lezen we de wet van God. Elke zondagmorgen. Nou, als ik je nu vraag waarom doen we dat, dan hoop ik dat je het nu al weet. Waarom lezen wij elke zondagmorgen de wet? Zodat je inziet wat je probleem is. Zodat je er last van krijgt. Want als je niet geconfronteerd wordt met de wet, dan heb je die zonde wel, maar je voelt het niet. Je hebt er geen last van, je kunt er gewoon mee verder. En op zondagmorgen zegt de Heere, halt, nou moet ik eerst iets zeggen. Heb je gezien wat je gedaan hebt? Heb je gezien, heb je gevoeld wat je gedacht hebt? Besef je wat dat betekent voor mij? Het is de wet van God waarmee God ons wakker wil schudden. Zodat wij die vraag gaan beantwoorden. Die vraag, is het zo? Is het echt waar? Dat wij kinderen gestoord zijn. Dat we moeten zeggen, ja dat is zo. En dat voel ik in mijn hart. En ik kan er niet meer onderuit. Ja, maar ik heb vaak genoeg de wet gehoord en ik had er geen last van. Misschien zelfs zo dat je het zo vaak hoort, gebeurt elke zondagmorgen. Je laat het maar een beetje over je heen komen. En dan in de preek, er komen ook dingen van de wet terug. Hè? Eigenlijk in deze preek ook. De wet wordt ook gepreekt. En dan laat je het misschien niet helemaal zo over je heen komen. Maar toch, het doet je ook niet zoveel. Hoe komt dat? Nou, op zich zou die wet genoeg moeten zijn. Maar ons hart is zo hard. Als het aan ons ligt, dan luisteren we niet, dan kijken we niet, dan letten we niet op, dan voelen we het niet, dan komt het niet binnen, dan glijdt het van ons af. Net zoals druppels water van een eend. De verenpak van een eend is ingevet en daardoor rolt die druppels water er zomaar vanaf. En zo rolt van nature dat woord van God zo over ons heen. Daarom hebben we ook iets anders nodig. De Heilige Geest. Heel mooi vinden we dit in het bekende gedicht van McCheyne. Tenminste dat oorspronkelijk van McCheyne was en dat vertaald is in de 19e eeuw door Dominee ten Kate. Dit gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde geen smart, ik had geen last van die toorn van God. Ik vroeg niet, mijn ziele, doorziet gij uw lot? Ik vroeg eigenlijk niks aan mijn ziel. Ik vroeg vooral wat aan mijn lichaam. Lichaam, heb je het een beetje fijn? Gaat goed? Ik vroeg misschien wat aan mijn geest. Doe je een leuke studie? Daar trok ik wel wat van aan. Maar ik vroeg niks aan mijn ziel. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kun je dat ooit met je zondepak? Hoe kun je dat ooit met zo'n zondig hart en met zo'n zondig leven? En die zonde die altijd maar groter wordt. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar hij zegt, ik vroeg dat niet. Ik was zo hard. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen zag ik wat voor eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Het beste wat ik had, daar kon ik het dan niet meer mee doen. Het allermooiste wat er in mijn leven was, de meest vrome gedachten, de meest goede werken, die moest ik aan de kant gooien en ik voelde, kon ik me niet mee bedekken. Ik houd alleen maar zonde over. Toen ik door Gods geest aan mijzelf was ontdekt. Wat hebben we dat nodig? Hè? Kijk, het woord, zei ik al, het woord zou genoeg moeten zijn. Want het woord is waarheid. Alles wat er in de Bijbel staat is waar. En dat zouden we ook voor waar moeten aannemen. Maar we zijn zo hardnekkig. Zo hard van hart. De geest moet eraan te pas komen. Dat is geen reden voor luiheid en dat hopen we de volgende keer zeker te horen. Dat is geen reden voor luiheid. Maar het is wel een reden tot verootmoediging. Dat we daarin zien hoe hard ons hart is. Dat we zelfs bij de meest ernstige prediking onbewogen kunnen blijven. Dat we zelfs als al 80 jaar elke zondagmorgen de wet hebben gehoord, nog niet echt onze schuld beseffen. Wat zijn we dan toch een eigenwijze mensen. Het is een reden tot gebed. Heer, ontdek mij er maar aan. Schenk dan die Heilige Geest dat ik het leren, dat ik het beseffen, dat ik het er niet meer in uithoud. Geef mij geestelijke ogen om zo naar mezelf te kijken, zo naar een ander te kijken. Geestelijke ogen zoals de Heer Jezus die had. De Heer Jezus die vol was van de Geest en hij keek geestelijk naar het volk. En niet altijd liet hij het aan de buitenkant merken. Maar soms kwam het naar buiten, zoals de laatste keer dat hij naar Jeruzalem toe ging. Toen stond hij op een berg op een afstand van Jeruzalem en toen zag hij daar de stad liggen. En dan staat er in Lucas 19 vers 41. Hij weende over Jeruzalem. Want hij zag iets wat de anderen niet zagen. De anderen zeiden, wat een mooie stad. En de Heer Jezus zei, wat een groot probleem. De Heer Jezus had geestelijke ogen. Laat ons gebed zijn. Heere, open ook mijn ogen. Dat ik die geest van Christus heb. Zodat ik geloof wat de werkelijkheid is. Waarom moet dat? Nou weet je. Als je het niet beseft. Als je het niet erkent. Dan blijft het zo. Maar als je het beseft. Als je het erkent. Juist dan kan er een ander antwoord komen op de laatste vraag. Onze derde gedachte. Blijft het zo? Blijft het zo? Kinderen des toorns. Nou, dat hoeft niet, dat zien we hier al. Wij waren, staat er, van nature kinderen des toorns. Zeg niet, wij zijn kinderen des toorns, maar hier zegt hij, wij waren kinderen des toorns. Maar dat is niet vanzelfsprekend dat we dat zo kunnen zeggen. We gaan nog voor de laatste keer even naar die gelijkenis van John Bunyan. Die man, die zat daar op een steen buiten de stad te huilen over zijn zonde met dat boek. Hè? Dat boek waarin hij las over zijn zonde en over het oordeel van God. En hij keek nog eens naar de stad en hij dacht, hoe moet ik het daaruit houden? En dan voelde hij dat pak weer drukken. Hoe kan ik verder? En zo zat hij dan maar. En er kwam een man naar hem toe lopen. Evangelist heette die man. Dus dat is de man die vertelt het evangelie. En die man die zegt, zeg, waarom zit u hier? Wat is er met u aan de hand? Dat is mooi trouwens, hè. Ik hoop dat u dat ook doet. Dat u zo naar elkaar vraagt. Ook in tijdelijke noden. Maar ook in geestelijke noden. Zeg, joh, er is volgens mij met jou wat aan de hand. We kunnen soms ook heel hard zijn voor elkaar, hè. En elkaar maar een beetje laten zitten. En als iemand het moeilijk heeft, nou dan... Ik heb dat meerdere keren gehoord in vorige gemeenten. Hè, waar problemen kwamen in een gezin, dan raakten ze hun vrienden kwijt. Ja, daar kon je niet meer mee lachen. Het is wat, hè. Dus het is goed... Om zo naar elkaar te kijken, joh, wat is er met je? Nou, daar komt evangelist. Dus zo bij die man staan. Wat is er met je aan de hand? Dan vertelt hij het. Ik lees hier in dat boek. Dat wie zondigt zal sterven en ik heb gezondigd. Ik weet niet hoe het verder moet. Nou, zegt de evangelist. Maar als dat nu zo is. Als je weet dat het oordeel komt, dat die stad verderft, verwoest zal worden. Waarom ben je dan nog hier? Daar zegt die man. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Ja, dan gaat de evangelist hem uitleggen. En als de Heer het geeft, Is dat voor volgende keer, over 2 weken? Maar het is een belangrijke vraag, hè? Als dan die stad verwoest zal worden, waarom zit je dan nog hier? Als je weet, dan weet je toch of niet? Als je weet dat de Bijbel waar is. Als je weet dat de toorn van God echt is. En dat het allerergste is wat er maar bestaat. Als je weet dat hij niet alleen voor een ander is, maar ook voor jou. Hoe kan het dan zijn dat je nog niet gevlucht bent als dat waar is? En er zijn er ook, daar is dat anders mee geworden. Die mogen zeggen, het is niet meer zo. Ik mag het hier bijvallen. Wij waren van nature kinderen des toorns. Maar die toorn van God is afgekeerd en hij troost mij. Ja, dat doet hij ook. En er zijn die dat mogen zeggen. En misschien soms kun je het niet vol zeggen. Maar soms mag het misschien vol zijn. Gode zij dank. Zijn toorn is afgekeerd. God heeft gesproken dat ik niet meer op uw toorn en op uw schelden zal. Die toorn, die wil God afkeren. Diezelfde God die toornt. Dat is de God die lief heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Die vijandige wereld. Die wereld die wel naar de duivel luistert, niet naar God. Die wereld. Daarvan zegt Johannes, daar heeft God nu zo'n grote liefde voor gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft onder zijn toorn. En daar kwam de Heer Jezus in. De nood van de Heer Jezus is toch vooral geweest dat hij een kind van de toorn werd. Terwijl hij het kind was van Gods liefde. Troetelkind zou je kunnen zeggen van God. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Een en al liefde. Een en al heiligheid. Een en al goedheid. Die Jezus die kwam op aarde om een kind des toorns te worden. En die moest het uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt het avondmaalsformulier het zo mooi. Opdat wij tot God zouden genomen worden. En nooit meer van God verlaten worden. Hij werd door God vervloekt. Omdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Wat een wonder is er in de Heer Jezus. Wat een rijkdom. Wat een zegen als u nou mag zeggen, wij waren kinderen des toorns, maar God heeft zijn toorn afgewend. Maar wat een ernstige zaak als je nou moet zeggen, ja, dat geloof ik niet. Als ik eerlijk ben, en dat moet je maar ook zijn. Als je niet naar mij toe bent of niet naar een ander toe bent, dan in elk geval naar jezelf toe en naar God toe. Als je eerlijk bent, je moet zeggen, ja, maar het zit met mij niet goed. Dan is toch een vraag, ja, maar blijft het dan zo? Is het volgende week nog zo? Volgende week? Ik sprak een keer iemand. Toen ging het over, nou ja, hoe belangrijk het is om bekeerd te zijn. En diegene ging best naar de kerk, wou ook wel, nou ja, er een beetje mee bezig zijn. En ja, maar over een jaar ben ik echt nog niet bekeerd hoor. Misschien denk jij dat ook wel. Over een jaar. Het moet best een keer bekeerd worden. Maar niet over een jaar, laat staan over een week. Maar kun je het nog een week volhouden dan? Nog een week onder de toorn van God. Misschien wel je laatste week ook. Maar dat is niet je laatste week. Al heb je nog 60 jaar in dit leven die je van God krijgt. Moet je dan 60 jaar of 55 jaar onder de toorn van God leven? En het erop wagen? Het gevaar lopen? als de toorn van God op je rust. Moet dat dan zo blijven? Hoe komt het dan? Nou, misschien, dat is denk ik het meest zo. Misschien is de nood eigenlijk nog wel houdbaar. Je tilt er niet zo zwaar aan, je gelooft het wel. Maar dan geloof je dus niet. Dat is het ergste. Als de nood nog houdbaar is, je kunt er best mee uithouden, ja dan... Dan geloof je het niet echt. En kijk, als je thuis woont... Je vader en moeder zijn elke dag boos op je. Boeit mij dat? Als ik maar mijn eten krijg en mijn drink en mijn bed schoon is, dan maakt mij verder niet uit of mijn moeder chagrijnig is of niet. Maar dat is natuurlijk niet best. Dat zegt wel iets over jezelf. Ik denk niet dat er veel zijn die dat zo beleven. Je hoopt dat je vader en moeder blij zijn met jou. Dat het goed is onderling. En met God kun je het uithouden. Dat is het ergste. Maar misschien zijn er ook wel die herkennen wat die man in die gelijkenis had. Zeg, ja, maar wat moet ik dan? Eigenlijk hou ik het er niet in uit. Ik vind het moeilijk. Maar ik zou niet weten wat ik moet. Nou, in die gelijkenis kwam evangelist bij. Dat betekent, hij ging het evangelie brengen. Nou, daarvoor zitten we ook in de kerk. Als je dan niet weet hoe het moet, hè. Dan moet je niet zelf een maniertje vinden, of dan moet je zelf niet, moet niet denken, nou ja, laat maar. Ik ga maar weer andere dingen doen, want er komt toch geen oplossing. Nee, dan mag je wel de Heer op je knieën danken dat de evangelie komt. Vandaag. En dat u een Bijbel hebt thuis. En nu komt het woord naar u toe, maar thuis mag u naar het woord toe. En daar wijst de Heer de weg. En ik hoop het ook te doen, ik hoop het zondag aan zondag te doen. Maar het komt er toch op aan, hè, dat we zelf dat woord eruit te nemen. En de Heer wijst de weg. Ook al zie je het zelf niet. Of we denken, ja, ik weet het wel in theorie, maar ik kan er niet bij, ik kan er niks mee. Er hoeft het zo niet in te blijven. Dan moet je zoeken. En dan moet je bidden zoeken. En dan zien we in dit gedeelte ook iets. En ik stip het nu maar even aan. En als de Heer het geeft, hopen we de volgende preek vooral daar meer bij stil te staan. Maar ook de preken daarna. Nou, hier staat dit. Ik heb het al even gezegd. Hè. Wij waren van nature kinderen des toorns. Zegt de apostel. Zie je wel, het gebeurt echt. Er zijn mensen die worden van dood levend gemaakt. Je kunt je misschien niet voorstellen. Maar eigenlijk niemand kon zich voorstellen. Diegene bij wie het veranderd is, daar is het ook onmogelijk voor. Er is nog nooit iemand zalig geworden die wist hoe het moest. Die zelf het kon bedenken, die zelf het voor elkaar kon krijgen. God maakt dode zondaren levend. Kijk, dan is er toch verwachting, als je zegt, ja, maar ik weet niet hoe het moet. Zou God het dan niet weten? Daar worden ook in het vervolg op gewezen. Eigenlijk het hele gevolg. Maar ik wijs nu even op vers 4. Maar God. Dat zijn twee woorden die moet je weer onthouden. Moet je eigenlijk altijd onthouden. Bij bijna alles in ons leven kun je deze woorden wel erbij zetten. Maar God. Ik denk dit, maar God. Ik voel dit, maar God. Nou, zo ook hier. Ik kom er niet uit. Ik ben kind van de toren. Maar God. Wat is er met God? God is rijk in barmhartigheid. Ja, hij is ook eerlijk, rechtvaardig in zijn toorn. Maar hij is rijk in barmhartigheid. De barmhartigheid, zo staat er ergens, de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat betekent, er is in God altijd genoeg barmhartigheid tegen welke zonde dan ook. Je zou kunnen zeggen, de barmhartigheid van God is groter dan zijn toorn. Maar God, die rijk is in barmhartigheid en die rijk blijft in barmhartigheid. De voorraad barmhartigheid is niet langzamerhand op aan het raken. Rijk in barmhartigheid. En daarom staat er ook in vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is echt aan God te danken. Het is helemaal aan God te danken. Uit genade. Daar moet je het van hebben. Genade. Als je kind van de toorn bent. Als je voelt. Ik kan het niet. Ik verdien het niet. Ik heb het niet. Nee, dat is ook zo. Maar God wel. Uit genade zijt gij zalig geworden. Van genade moeten we het hebben. Genade maakt vrij. In welke weg? Dan kijken we nog even verder. Vers 5. Heeft ons levend gemaakt met Christus. Wij die dood waren in de misdaden, dood onder de toorn van God, levend gemaakt met Christus. Buiten de Heer Jezus kom je er nooit vanaf. Buiten Christus is op geen enkele manier, welke problemen ook, een uitweg. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En waar zie je de barmhartigheid van God op het diepst? In Christus. Waar kun je de barmhartigheid van God vinden? Waar kun je eruit putten? In Christus. Waar kun je met God verzoend raken? In Christus. Waar kan jouw dode hart levend worden? In de opstanding van Christus. Hoe kan jij die zo aards bent in de hemel komen? In de hemelvaart van Christus. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. En hoe kom je aan Christus? Dat is het laatste woord waar ik nog even op wijs. Hoe kom je aan Christus? Vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Door het geloof. Dat is de weg. Het geloof dat geen tegensputteringen meer heeft. Het geloof wat zegt, Heer, u hebt gelijk. Maar dat zegt het dan ook helemaal. U hebt gelijk, Heer. U hebt gelijk in de wet. Maar u hebt ook gelijk in het evangelie. Ik wilde niet geloven dat ik zo'n slechte zondaar was. Maar ik moest het wel geloven. En ik kon haast niet geloven dat er voor mij nog doen aan was. Maar ik moet het wel geloven. Ik mag het geloven. Het geloof. Dat zegt amen op het woord van God. En dan moet je niet meer kiezen op, dit wil ik wel horen, dat wil ik niet horen. Maar het geloof zegt amen op alles. Heere, zeg het maar hoe slecht ik ben. Maar zeg dan alsjeblieft ook hoe goed de Heer Jezus is. Dan kan het niet missen. Dan zult u erin delen. Uw toorn is afgekeerd. En gij troost mij. Amen.